Markus 10, de eerste 12 versen. Nog even een rectificatie van vorige week. Toen hadden we het over verleiding die er is. En toen heb ik eventjes iets verteld over de verleiding van pornografie, van porno. En toen zei ik aan het einde dat de gemiddelde leeftijd van pornogebruik is 11 jaar. Maar ik heb dat even iets verkeerd gelezen. Ik had ermee bedoeld de gemiddelde leeftijd van mensen die voor het eerst in aanraking komen met porno is 11 jaar. Ja, dus kinderen die 11 jaar zijn, die komen al heel vaak daarmee aan aanraking. Ik heb daar pas nog met een leraar op school over gesproken. Die zei, je moet eens weten op de middelbare school hoe ze dan om zo'n iPodje staan of zo'n mobieltje. En dan krijgen ze de schunnigste fotootjes. En dan staan ze met elkaar zich te verginnegappen daaromheen. En dat zijn meestal de eerste keren dat ze daarmee in aanraking komen. Dus de gemiddelde leeftijd dat ze voor het eerst in aanraking komen met porno. Goed. Markus 10, vers 1 tot en met 12. Markus 10, vers 1 tot en met 12. Daar staat, en hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Judea en het overjordaanse. En weder kwamen de scharen bij hem samen en weder leerde hij hen zoals hij gewoon was. En er kwamen farizeeën tot hem en vroegen hem om hem te verzoeken, is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? Hij antwoordde en zeide tot hen, wat heeft Mozes u geboden? Ze zeiden, Mozes heeft toegestaan een scheids... Het wordt geloof ik erg scherp, hè? Oké, vers 3. Hij antwoordde en zeide tot hen, wat heeft Mozes u geboden? Ze zeiden, Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar daarmee weg te zenden. Jezus zei tot hen, met het oog op de hardheid uw harten heeft hij u dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn er niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En thuis vroegen de discipelen hem weder naar die zaak. En hij zei tot hen, wie zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar. En indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. Tot zover dit gedeelte. Er staat in het begin wat we net met elkaar gelezen hebben. Jezus stond op en hij vertrok vandaar. Hij stond op. Nou, we lezen in het vorige hoofdstuk in vers 33 dat hij thuisgekomen was. Dat hij daar thuisgekomen was en ook een kind nam in het midden plaatste. Dat hij hen daar over onderwezen had, dat ze moeten worden als een kind. Hij heeft verteld over de verleidingen die er zijn. Dat gebeurde allemaal in dat huis. En dat kind dat stond er misschien nog steeds bij. En hij zegt, wie een van deze kleine verleidt, straks komt hij ook weer terug bij de kinderen. Dus ja, dat gebeurde allemaal waarschijnlijk in het huis waar hij zich thuis voelde. Vlak bij de synagoge daar in Capernaum, in het huis... in ieder geval van de ouders van de vrouw van Petrus. Nou, hier staat, en hij stond op. En dat was het eerste teken waarvan de Jezus zei, en nu ga ik op weg naar, waar ging hij naartoe? Naar Judea. En daar begint zijn, dat noemen we wel zijn Judese tijd, in het Markus-evangelie. Hij is ook niet meer teruggekomen uit Judea. Hij is daar gebleven. Hij is naar Jeruzalem gegaan. Hij is daar aan het kruis gestorven. Dus dit is eigenlijk zijn opstap. Hij stond op om naar, Jeruzalem te gaan. Nou, heel vaak gebeurt het dat men naar Jeruzalem ging dwars door Samaria heen. Maar hier staat uitdrukkelijk dat hij via het over Jordaanse ging. Dus dan ging hij eerst over de Jordaan, dan naar beneden en bij Jericho ging hij terug en dan ging hij naar Jeruzalem. Via het over Jordaanse ging hij. Maar zodra hij opstond en aanstalten maakte om weg te gaan, staat er dat de schare weer opnieuw naar hem toe kwam. En dan staat er heel eenvoudig twee keer en weder kwamen de schare bij hem samen en weder leerde hij hem zoals hij gewoon was. Nou, ze verwachten ook niet anders. De Heer Jezus die onderwees hen. Hij leerde de schare zoals hij gewoon was. Nou, wij weten niet wat hij nou onderwezen heeft. Het is wel interessant dat ditzelfde stukje kunt u ook vinden in Matteüs 19, vers 1 tot en met 12. En in Matteüs 18, dat hoef je niet op te slaan, maar daar kun je zien wat hij in die tussentijd geleerd heeft aan die scharen. Drie dingen. In Matteüs 18 lees je dat hij de scharen leerde over die kleine. Hè. Hij had het over wie een deze kleine verleidt. Hij zei, hij omarmde die kleine. En dan zegt hij, dan gaat hij leren dat een herder die één van zijn schaapjes verliest, die laat alle schapen in de steek en die zoekt dat ene kleine schaapje op. En dat leert hij op dat moment aan de schare die er is. Dat staat in Matteüs 18. In Lucas lees je zelfs dat hij drie gelijkenissen vertelt. Hè, dan lees je over het verloren schaapje, waar de goede herder naar zocht. Je leest over de verloren penning, waarnaar gezocht werd. Met het licht wat aangestoken werd. En als laatste lees je over de verloren zoon, waar de vader naar uitkijkt. En als je deze drie gelijkenissen goed naast elkaar zet, dan heb je hier de zoon die op zoek is naar het verloren schaap, de geest van God die op zoek is naar de verloren penning, en de vader die op zoek is naar de verloren zoon. En je ziet hier in deze drie gelijkenissen ook een drie-eenheid van God. Dat leert de Jezus aan de scharen. Daarna gaat de Heer Jezus iets vertellen over de zonde van een broeder. Als je een broeder ziet zondigen, dan heb je de taak om zo iemand terecht te wijzen. En om iemand terug te brengen bij de Heer. En dan als laatste komt Petrus naar hem toe met de vraag, hoe vaak moet ik iemand vergeven? En dan zegt de Heer Jezus 7 × 70 maal. En dan gaat de Heer Jezus het verhaal vertellen over die slaaf die 10.000 talenten schuldig was aan zijn schuldeiser. En smeekte om vergiffenis, smeekte om vrijlating en kwijtschelding. En het werd hem kwijtgescholden. En toen kwam die iemand tegen die 100 schellingen hem schuldig was. En die heeft in de gevangenis geknikkerd. En nou ja, u kent die geschiedenis wel. Dat zijn de stukjes die in Matteüs ingevoegd worden, waaruit blijkt wat de Jezus aan deze scharen leert. De Jezus leert dus aan deze scharen. Zoals hij gewoon was. Dat was ja, iets wat zo bij hem paste. Nou, dan het derde wat je hier ziet, dat is terwijl de Jezus daar bezig is om te leren, komen de Farizeeën naar hem toe. En de Farizeeërs die vroegen hem om hem te verzoeken. De vraag, is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? Hoe komen die Farizeeën aan deze vraag? Zomaar tussen al die andere stukjes door wat de Jezus leert. Het is wel iets wat heel erg aanwezig is bij deze Farizeeën. Ze willen hier graag antwoord op hebben. Matteüs 19 vers 3, dat is het parallelstukje, misschien wel goed om dat toch even erbij op te slaan. Matteüs 19 vers 3, daar staat toch nog een woordje erbij. En als u Matteüs 19 opgeslagen heeft, dan kunt u dat zo zien in Matteüs 18. Daar staat het verloren schaap. Daar staat de zonde van een broeder. En dan staat vergiffenis, hoe vaak. En dan begint hoofdstuk 19. Dus dat heeft Matteüs er wel bij opgenomen. En dan staat er in vers 3. Er kwamen farizeeën tot hem om te verzoeken. En ze zeiden, is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? En dan staat hierbij, om allerlei redenen. En dat staat niet in Marcus. Dus hier staat dus bij, om allerlei redenen. Om allerlei dingen die gebeuren. Het was ook best wel een beetje moeilijk in die tijd. Want ja, wat had Mozes gezegd? Misschien goed om dat er ook even bij op te slaan, als we het nou toch uit willen zoeken in Deuteronomium, het vijfde boek in de Bijbel, Deuteronomium 24. Daar zegt Mozes, je zou bijna kunnen zeggen in zijn afscheidsreden, waar hij allerlei dingen vertelt en aangeeft. In Deuteronomium 24, daar staat, wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, als hij haar genegenheid toedraagt, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden. En als zij dan uit dat huis vertrokken is, haars weegs gegaan, en de vrouw van een ander geworden is, en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt, ook een scheidsbrief schrijft, haar die overhandigt en haar uit zijn huis wegzendt, of als de laatste man die haar tot vrouw genomen is gestorven is, dan zal de eerste echtgenoot die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren. Gij zult geen zonde brengen over het land dat de Heer uw God u ten erfdeel geven zal. En dan komt er nog iets heel moois. Dat staat in vers 5. Wanneer iemand pas een vrouw gehuwd heeft, zal hij in het leger niet uitrukken. En men zal hem in geen enkel opzicht bezwaren. Gedurende 1 jaar zal hij vrijgesteld zijn ten behoeve van zijn huis en de vrouw die hij gehuwd heeft verheugen. Dus hier zie je heel duidelijk dat Mozes zegt, het eerste jaar, dat is een eerste jaar van wittebroodsjaar, zullen we dat maar zeggen. En dan moet je een vrouw en een man niet te veel bezwaren met allerlei opdrachten. Want dan moeten ze er voor elkaar ook zijn. En elkaar ook verheugen. Hier zie je in dit stukje dat als een man een vrouw wegstuurt met een scheidsbrief, en deze vrouw die zou later weer terug willen komen, of dat mag dus niet. Maar nou komt de vraag naar boven. Er staat in vers 1. Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft. Ja. Iets onbehoorlijks. Wat is dat dan? Nou, daar hebben die Joden van alles en nog wat van gemaakt. Iets onbehoorlijks. En zo waren er verschillende stromingen. Er waren onder de farizeeërs, ook onder de farizeeërs, verschillende stromingen die, ja, die heel streng waren en heel liberaal waren. Er was een stroming, de Shammai, en die zeiden, je mag alleen een vrouw een scheidsbrief geven en wegsturen als zij overspel gepleegd heeft. Dat is de enige reden, en verder ook niet. Maar je had een andere stroming, de Hillel. Dat was ook zo'n stroming binnen de Joodse gemeenschap. En die zeiden, nou, je mag ook een vrouw wegsturen als het eten aan laat branden. Letterlijk staat als het eten aan laat branden. En als haar huishoudelijke plichten niet goed vervult. En er had ze een hele lijst. En als dat gebeurt, dan mag je je vrouw wegsturen. Dus er werd heel verschillend over gedacht. De ene dacht er zo over, de andere dacht er zo over. Dus dit was inderdaad een brandende vraag voor deze farizeeërs. Van, nou, wat zegt u nou? En u snapt natuurlijk wel, als er Jezus de ene zei, was het niet goed. En als er Jezus de andere zei, was het ook niet goed. Vandaar dat er staat, ze stelden deze vraag aan hem om hem te verzoeken. Om hem te doen struikelen. Je zou bijna kunnen zeggen, hoort u bij de Shammai of hoort u bij de Hillel? Van het ene uiterste tot het andere uiterste. En ik denk dat wij ook heel vaak in theologisch Nederland er ook heel veel mee te maken hebben. Er zouden heel veel theologen vandaag naar de Heer Jezus gekomen zijn en zeggen, Heer Jezus, vertel ons nou eens, bent u voor of tegen voor de vrouw in het ambt? Ja of nee? Of hoe moeten we omgaan met, nou ja, er zijn zoveel dingen waardoor de kerken uit elkaar gegaan zijn en waardoor allerlei bewegingen gekomen zijn. Nou, en dan is het heel mooi dat er Jezus als antwoord geeft, niet zo van het een of het ander, hij geeft als antwoord in vers 3, en hij antwoordde en zei tot hen, wat heeft Mozes geboden? Nou, dat vind ik een heel wijs antwoord. Maar ja, daar konden ze eigenlijk nog niet zoveel mee. Maar wat heeft Mozes geboden? Hier zie je dat de Heer Jezus heel duidelijk zegt, ga terug naar het woord van God. Je moet naar de Bijbel. Daar is de bron. En de Bijbel moet het fundament zijn voor al je beslissingen in je leven. Voor de kijk naar je huwelijksleven. Kijk, als het fout gaat met je huwelijksleven, dan zegt de Heer Jezus, wat zegt de Bijbel? Ga terug naar het woord van God. En het woord van God, en dat is zo ontzettend belangrijk, moet de basis vormen voor ons geloofsleven. En het zou zo mooi zijn als het woord van God ook de basis vormt voor de normen en waarden van het maatschappelijk leven, ook hier in Nederland. Ja, daar is Nederland heel ver van vandaan gedreven. Maar wat zegt de Bijbel? En dan zegt hij eens niet zomaar wat zegt de Bijbel, maar hij zegt wat zegt Mozes? En voor de Farizeeërs is juist de Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het belangrijkste boek uit de Bijbel. Dus de Heer Jezus wijst hen heel duidelijk van, wat zegt de Torah? Breng de levensvragen altijd terug naar dat wat de Bijbel zegt. Nou, en dan staat daar, Mozes heeft toegestaan. En daar heb je al zoiets toegestaan. Nou, als het niet anders kan, Mozes heeft toegestaan. En dan, ja, dan staat er met een scheidsbrief een vrouw weg te zenden. En dan zegt Jezus in vers 5 als antwoord, maar dat heeft Mozes gedaan met het oog op de hardheid van uw harten. Daarom heeft hij het gebod gegeven, op de hardheid van uw harten. En dan gaat de Jezus nog veel verder terug. Dan begint hij in Genesis. Hij zegt, maar van het begin der schepping heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. In Matthäus staat, maar van den beginnen is het zo niet geweest. Met andere woorden, God heeft het zo nooit bedoeld. God heeft het niet bedoeld dat man en vrouw uit elkaar gaan. We zijn afgeweken, je zou kunnen zeggen, we zijn afgeweken van Gods plan, wat Gods plan was met man en vrouw. En dan gaat hier Jezus uitleggen hoe God het nou werkelijk bedoeld heeft. Dan staat er in vers 6, maar van het begin der schepping heeft hij hen als man en als vrouw gemaakt. Letterlijk staat er, in de Statenvertaling staat het zo wel, in Genesis, letterlijk staat er, hij heeft hen mannelijk en vrouwelijk geschapen. Zo heeft God hen gemaakt, mannelijk en vrouwelijk. Het mannelijke komt voort uit de scheppende handen van God en het vrouwelijke komt ook voort uit de scheppende handen van God. Mannelijk en vrouwelijk. En deze twee, omdat ze mannelijk en vrouwelijk zijn, omdat ze zo verschillend zijn, een tegenstuk, dan staat er letterlijk in vers 7, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dat was Gods oorspronkelijke plan. We weten allemaal wel, toen God de eerste mens schiep, was in die eerste mens ook Eva. Want Eva kwam uit die eerste mens. God heeft de mens als een eenheid geschapen. En die ene mens werden er twee. En die twee hebben weer de opdracht om samen die ene te worden. En die ene was geschapen naar het beeld van God. En een van de eerste kenmerken van het beeld van God is, God is één. God is één. En dat is die eenheid waar de Bijbel het over heeft. Zo zijn zij niet meer twee, maar één. Een heel interessant vers kunt u vinden in Jacobus 2, vers 19. Jacobus 2, vers 19. In Jacobus 2, vers 19 staat, gij gelooft dat God één is, en dat zie je ook in Deuteronomium, dat is ook in de geloofsbelijdenis als het ware voor het Joodse volk, God is één. Gij gelooft dat God één is, daaraan doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten. Die geloven dat ook. Maar er komt wat achter, en zij sidderen. Je zou bijna kunnen zeggen, ze zijn er bang voor. Ze zijn bang voor de eenheid van God. En het is de boze geesten, de demonen, er alles aan gelegen om de eenheid die God maakt kapot te maken. God is één. Man en vrouw zijn samengevoegd tot een eenheid. Zo heeft God het bedoeld. En als die eenheid verbroken wordt, dan heb je altijd een partij die lacht. En dat zijn de demonen. Zeggen, gelukkig, weer een eenheid die God samengevoegd heeft tot een eenheid kapot gemaakt. Satan probeert altijd het werk wat God gedaan heeft kapot te maken. Gods bedoeling als het ware te doorkruisen. En hier zie je heel duidelijk dat de Heer Jezus zegt, dat was Gods oorspronkelijke bedoeling. Dat man en vrouw, het mannelijke en het vrouwelijke, samengevoegd worden tot eenheid. Want wat God, er staat niet wie, let er even goed op, er staat niet wie, maar wat. Wat God samengevoegd. Je hoort zo vaak dat, dat je op een gegeven moment hoort van ja, maar ze zegt me niks meer en ze doet niks meer of spreekt me niet meer aan. Dan heb je het steeds over de persoon, hè? Maar God heeft het over het huwelijk. Wat God, niet wie, maar wat God samengevoegd heeft. Dat scheidde de mens niet. Dat is door God tot een eenheid gemaakt. En dus daarom zegt er Jezus, joh, ik ben het niet eens met die mensen die zeggen alleen met overspel. Ik ben het niet eens met die mensen alleen als de aardappel is aanbranden. Daar ben ik niet mee eens. Maar ik ga veel dieper. Ik ben het helemaal niet ermee eens. En dat is nooit Gods bedoeling geweest dat mensen uit elkaar gaan. Maar om de hardheid, omdat we als mensen zo ver weggedreven zijn van, ja, van Gods oorspronkelijke bedoeling, heeft Mozes dit toegestaan. Heeft Mozes gezegd, nou, dan kan het ook niet anders. Maar God heeft het in wezen nooit zo bedoeld. We zijn naar Gods beeld geschapen, die eenheid. En daar moeten we heel zuinig op zijn. Vandaar, ja, vandaar dat... Ja, dat we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan. En dat de Bijbel ook zonder meer zegt, dat eerste jaar, neem de tijd om van elkaar te genieten, om met elkaar te wennen. En aan de andere kant weten we ook dat deze wereld zo opgejaagd wordt. Dat deze wereld zo onder stress terechtgekomen is, dat er van een gezonde relatie steeds minder sprake is. Omdat ons huwelijk op allerlei manieren onder druk komt te staan. Nou, dat doet God niet. Maar het is wel de vijand die dat probeert. Ik denk dat het daarom ook ontzettend belangrijk is om, ja, om daar zicht op te houden. En ja, daar ook heel goed en toegewijd mee om te gaan. Nou, de Jezus die gaat dat dus uitleggen. Hoe hij in principe over dat huwelijk denkt. En hoe God het bedoeld had van origine. Nou, en dan komen ze thuis. En toen ik dat zo las, dacht ik, nou, dat is ook wat. Want waar begon het vanavond? Hij stond op. Waar vandaan? Hij was thuis. Waar ging hij naartoe? Naar Judea. Over Jordaanse. En hij kwam weer thuis. Hij is niet ver gekomen die avond of die dag. Hij is niet ver gegaan. En er staat dat ze nog de kinderen bij hem brachten, een stukje daarna, in vers 13 tot en met 16. En dan staat er in vers 17, en toen ging hij op weg. Dus hij is eventjes tegengehouden daar. En hij kwam nog weer even thuis. Hij heeft zijn spulletjes goed kunnen pakken. En toen ging hij pas op weg, in vers 17 kun je dat lezen. Maar hij kwam thuis en dan vragen de apostelen, de discipelen, in vers 10, hem weder naar de zaak, naar die zaak waar hij het over gehad heeft. En ze zeiden, we begrijpen het niet helemaal. En dan staat er in vers 11, wie zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, pleegt echtbreuk. En dan staat er, indien zij haar man, dan gaat het over de vrouw, haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we dit stukje, dit vers, vergelijken met dat wat er Jezus zegt in Matteüs. Als u kijkt in Matteüs 5... vers 31 en 32. Ik denk dat het daar toch wel iets duidelijker wordt. Daarom is het wel goed om schrift met schrift te vergelijken. In vers 31 staat, er is ook gezegd, al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidsbrief geven. Maar ik zeg u, een ieder die zijn vrouw wegzendt, en dan komt een belangrijk zinnetje, om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. Dus hier zegt de Jezus heel duidelijk, om een andere reden dan echtbreuk of ontucht. Dus hier is een voorwaarde eraan verbonden. En al wie een weggezondene trouwt. En in die situatie is een weggezondene. Is dus eigenlijk iemand die ontucht gepleegd is, heeft. Die ontrouw geweest is in zijn eigen huwelijk, in haar eigen huwelijk. Dat is een weggezondene. Dat is een weggezondene met ontrouw, die pleegt ook echtbreuk. Nou, en dan staat het ook in hoofdstuk 19, vers 9. Hoofdstuk 19, vers 9. In hoofdstuk 19, vers 9, Matteüs. Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een ander trouwt, pleegt echtbreuk. Dus hier geeft de Jezus weer die uitzondering om een andere reden dan hoererij. Dus de Jezus die laat hier heel duidelijk zien dat als een vrouw of als een man ontrouw is in het huwelijk, hoererij pleegt, in het Grieks, en dat heb ik vorige week ook gezegd, wordt daar het woordje porneia gebruikt. Porneia, dat betekent, daar is ons woord porno van afgeleid, heeft te maken met ontucht, met hoererij. Als er geen reden is van hoererij, dan pleeg je echtbreuk, als je hertrouwt. Maar als er heel duidelijk reden is van hoererij, heb je de toestemming van Mozes, en zoals de Jezus hier ook zegt, wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij, dan zegt de Jezus ook heel duidelijk van, nou, dan heb je Mozes aan jouw kant staan en dan mag je je vrouw of je man ook wegsturen. Ja.
Dus er pas sprake van echtbreuk als je een ander bent trouwens.
Ja.
Mm-hmm. Ik denk dat het echtbreuk wat je wist.
Ja.
Pas weet er één als je een ander bent trouwens.
Ja.
In de voorgaande situatie, dan ben je het huwelijk niet trouw.
Mm-hmm.
Maar je hebt toch niet de echtgenoot voor God bestaat de huwelijk.
Ja.
Dat is echtbreuk als je het trouw.
Ja. Ja. Dus hier zien we dat de Jezus de zaak nog weer veel verder aanscherpt. En gezegd heeft van, nou, dit is eigenlijk nooit mijn bedoeling geweest. En ik denk als we dit stukje zo lezen, dan geeft God ons wel de opdracht om zeer toegewijd en zorgvuldig om te gaan met de partner, met de man of de vrouw die de Heer aan onze zijde gesteld heeft. Om ook op die manier onze roeping te vervullen. Er staat zelfs in Matthäus, een stukje verder, als Matthäus hier ook over schrijft, dan zegt Matthäus zelfs, er zijn mensen die als gesnedenen geboren worden. Er zijn ook mensen die zich laten snijden. En er zijn ook mensen die zichzelf snijden. Nou, dat heeft niet te maken met zelfverwonding of zo. Maar daar wordt het woordje ontmand of gecastreerd zelfs gebruikt. Hè? En dan zegt de Jezus, er zijn mannen die geboren worden die in hun leven helemaal geen vrouw nodig hebben. Die gewoon niet geroepen zijn tot een huwelijk. Paulus die zei, ik ben niet getrouwd en wat zou een vrouw in het leven van Paulus kunnen doen? Paulus was altijd onderweg. De vrouw van Paulus zou elke dag in zorg gezeten hebben van waar hangt hij nou weer uit? En zie ik nog wel leven terug? Voor Paulus was er geen ruimte in zijn leven voor een vrouw. Voor Petrus kennelijk wel. Daaruit blijkt dat de Jezus zegt, het huwelijk is niet zomaar een automatisme van, nou, je bent zo oud en je trouwt. Maar het huwelijk kun je ook zien als een roeping waarmee God je roept. En waarmee God een bedoeling heeft. En dan mag je je huwelijk ook in de dienst van God stellen. Zo heeft God mensen samengevoegd om als man en vrouw een getuige te zijn van wie God is.